Nieuwsradio. BNR De Wereld.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Zoals het socialistische kopstuk Manuel Valls laat zijn eigen partij vallen en stemt bij de presidentverkiezingen van volgende maand op de liberale outsider Emmanuel Macron. Is dat nou een politieke doodklap voor de rechtse Marine Le Pen? Daarover en allerlei andere dingen bij de Franse verkiezingen praat ik met Stefan de Vries, correspondent in Frankrijk voor RTL Nieuws en auteur van de nieuwsbrief nieuws.nl. .devries.fr. Hallo, Stefan.
Dag, Bernard.
Fijn om je weer eens bij BNR te horen. Dat is alweer een tijd geleden.
Ja, zeker.
Ik wou proberen met jou een soort van, ja, dat klinkt een beetje raar, maar een soort psychoanalyse te maken van de Franse ziel. En dan te beginnen bij Le Pen. Het is heel makkelijk om er alleen maar neer te zetten als de rechtse populist en de racisten en ga zo maar door. Maar wat is ze nou echt? En vooral, wat ziet haar stemmer in die vrouw?
Ja, wat is ze echt? Ze heeft natuurlijk de Front National. Dat is een partij die al meer dan 40 jaar bestaat en opgericht is door haar vader Jean-Marie. Met een antisemitisch programma, racistisch programma. Een soort pre-populistisch programma, zo je wilt. Zij heeft de partij een heel nieuw gezicht gegeven. Zij werd een jaar of 4 geleden de nieuwe president van de partij. En ze heeft toen een traject ingegaan om de partij een vriendelijker gezicht te geven. Om afstand te nemen van het antisemitisme. Afstand te nemen ook van bepaalde neonazistische groeperingen binnen de partij. Ze wil een normale partij worden. Nou, dat is er goed gelukt. Want bij de laatste verkiezingen heeft ze steeds het grootste aantal stemmen gehaald. De laatste verkiezingen waren de regionale verkiezingen. Nu is het systeem zo in Frankrijk dat ook al haal je de meeste stemmen, is het toch mogelijk dat je bijna nergens vertegenwoordigd wordt. Het is een vreemd systeem met een districtenstelsel. Dus qua aantal stemmen is ze, zegt ze zelf, de grootste partij van Frankrijk. Maar in de daadwerkelijke macht is ze nog niet heel erg aanwezig. Waar ze voor staat, ja, ze staat heel erg voor een nationale sterkte. Staat. Ze wil de grandeur van Frankrijk weer terugbrengen. Ze wil de republiek. De republiek is hier een toverwoord. De republikeinse waarde wil ze overal terugbrengen. Kortom, ze is de redder, de Jeanne d'Arc van het losgeslagen Frankrijk.
Ja, en wie is nou de kiezer? Want als je naar Frankrijk kijkt, dan zie je, net zoals je in Amerika probleemgebieden ziet als Pennsylvania en Michigan en noem ze maar op, waar Trump veel stemmen weghaalde, zie je in Frankrijk, Noord-Frankrijk en de omgeving van Marseille, de buitenwijken van Parijs, noem allemaal maar op, allemaal van die probleemgebieden. Is dat nou waar haar kracht zit?
Nou, traditioneel gezien was het Front National altijd sterk in het noorden van Frankrijk, dus rondom Lille, zeg maar tegen de Belgische grens.
Ja, daar gaat het slecht.
Ja, precies. En in het zuiden van het land. Daar wonen heel veel, dat heet hier Pieds Noirs. Dat zijn de mensen die terugkwamen
uit Algerije.
Toen dat onafhankelijk werd. En die hebben altijd nog een soort wrok tegen Frankrijk, tegen de Gaulle. Dat die, hoe haalde hij het in zijn hoofd om Algerije onafhankelijk te maken? Nou, dat waren traditioneel de kiezers van het Front National. Nu met Marine Le Pen zie je eigenlijk dat de kiezers een goede afspiegeling vormen van Frankrijk. In alle lagen van de bevolking, in alle klassen, bijna in alle streken. Er zijn nog wel wat witte, blanco gebieden eigenlijk. Maar je ziet dat ze toch eigenlijk overal heel goed scoort. En dat is toch echt een verschil met toen haar vader nog aan het hoofd stond.
En wat zijn nou de sterke punten? Of anders gezegd, die mensen uit die probleemgebieden, waar maken die zich nou het meest druk om? Is dat doodgewoon, wat in Amerika ook het geval was, werk, een baan?
Werk is absoluut de prioriteit nummer 1 van alle Fransen eigenlijk. Maar ja, of zij de banen terug gaat brengen, dat is nog maar heel erg twijfelachtig. Want haar economische programma is behoorlijk zwak. Er zijn ook heel veel dingen onduidelijk. En iedere keer als ze concreet wordt gevraagd van, ja, hoe ga je dan die banen terugbrengen, dan moet ze de antwoorden schuldig blijven. Dus ze zegt wel dat ze de werkloosheid gaat terugdringen. Dat gaat ze natuurlijk doen door bijvoorbeeld de immigratie te stoppen. Want de immigranten, volgens Marine Le Pen, die pikken alle banen. En ook alle sociale voorzieningen. Dus dat is iets wat mensen aanspreekt. Maar het is ook iets wat we in Nederland zien en ook in Amerika. De Fransman, de ouderwetse Fransman, is in twijfel over zijn identiteit. De plek van Frankrijk in de wereld is volledig onduidelijk. De Fransen van alle landen, van alle geïndustrialiseerde landen, zijn de Fransen het meeste bang voor de mondialisering. Nog banger dan landen als Irak of Afghanistan. Ze zijn ook heel depressief. Dus de plek van Frankrijk in de wereld, dat vroeger natuurlijk een wereldrijk was, en nu eigenlijk maar een provinciaal gebeuren binnen de Europese Unie. Dat speelt mee. En dat zagen we natuurlijk ook bij de Brexit. Ik denk dat een van de redenen voor Brexit was dat de frustratie of het traumatisme, het trauma van het verliezen van een wereldrijk. En dat speelt in Frankrijk ook een grote rol.
Maar nou zou je kunnen zeggen, die Brexit is grandioos nieuws voor Frankrijk. Want Frankrijk, dat toch een beetje de uitvinder is geweest van de Europese Unie, met de vredesgedachte, Schuman en Monnet en dat soort dingen. Ja, door het afvallen van dat vreselijke Engeland zitten ze nu weer in de driver's seat, zou je kunnen zeggen. Dus dat gedoe, bijvoorbeeld over een Frexit, waar Le Pen het over heeft. Verzet ze dat niet een beetje tegen, ik zal maar zeggen, de actualiteit? De Fransen hebben toch een geweldige slag gewonnen nu?
Ja, dat zou je zeggen. Maar tegelijkertijd is natuurlijk de nadruk, nu het Verenigd Koninkrijk weggaat, komt te liggen in de Europese Unie op de Frans-Duitse as. Dat was vroeger altijd de as die de toon aangaf. Als Frankrijk iets wilde en Duitsland het wilde, nou, dan gebeurde het meestal wel. Maar Duitsland, daar gaat het heel goed mee. In ieder geval in economisch opzicht. En Frankrijk is de laatste 10, 15 jaar heel erg achtergebleven. Dus dat Duits-Franse koppel, dat is enorm. Daar is geen balans meer in. Het ligt echt bij Duitsland. En zolang Duitsland, of eigenlijk zolang Frankrijk, niet meer de geloofwaardigheid heeft van een echte goede partner voor Duitsland, heeft Frankrijk niet zoveel in de melk te brokkelen. En dat is een ander probleem in de Europese Unie.
De zwakte
van Frankrijk.
Dus het Frexit-verhaal, het uittreden uit de Unie van Le Pen, dat blijft een punt dat veel, ik zal maar zeggen, van de mensen die haar gedachten goed delen, ook vinden. Want mijn indruk was dat het meer ging om banen, zoals bijvoorbeeld ook in Amerika, dan om de vreemdelingen of het uit de wereld treden.
Uiteindelijk gaat het om werk. Het is the economy stupid. Dat geldt ook voor Frankrijk. Dat was ook in de Nederlandse campagne, zag je dat. Het gaat eigenlijk helemaal niet in de campagne over de echte onderwerpen, zoals werkgelegenheid en het milieu. Het gaat alleen maar om percepties. Dus in dit geval dan immigratie, het boze Brussel. Het wordt nauwelijks gesproken over echte onderwerpen. En de kiezer, die denkt van, het is allemaal leuk en aardig, maar als ik geen werk heb, of mijn kinderen geen werk hebben, wat ga ik dan doen?
Ja, en je kunt ook zeggen wat je ook zag in Amerika. Waar heel veel mensen bijvoorbeeld in Pennsylvania zeiden, of we nou een linkse of een rechtse regering hebben gehad, maar heeft voor ons allemaal niks uitgemaakt. We zijn er nog steeds even beroerd aan toe. Dan nemen we die man maar, die Trump. Geldt dat nou bijvoorbeeld voor de kiezer in Noord-Frankrijk ook? Dat ze zeggen, of het nou een socialist was of een republikein, maakt geen donder uit. Laten we die vrouw een kans geven.
Absoluut. Er is een enorme teleurstelling over de gevestigde orde. En het noorden van Frankrijk was traditioneel een heel sterk bolwerk van de communisten en van de PS, dus dat is de PvdA. En heel veel van die kiezers, die stappen juist over naar het Front National, omdat ze totaal gedesillusioneerd zijn over de gevestigde politiek. En als je kijkt naar de laatste peiling, dan zie je ook dat inderdaad die twee gevestigde partijen, dus de PS en de Republikein, dus dat is de partij waar Sarkozy lid van is, dat die eigenlijk volledig weggevaagd worden in de komende presidentsverkiezingen. Dus er speelt inderdaad een enorme teleurstelling mee. En ook het gevoel van heel veel kiezers, laten we maar een middelvinger opsteken. Ook al gaat deze vrouw ons niet helpen, we willen een punt maken. En dat zag je natuurlijk ook bij de Brexit.
Ja, dus het is ook een kwestie van herkenbaarheid. Zo dadelijk. De andere grote kanshebber, Macron. Wie is hij eigenlijk? En wat is nou de psychoanalytische achtergrond van zijn kiezer?
BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
Mijn gast Stefan de Vries, correspondent in Frankrijk voor RTL Nieuws en auteur van de nieuwsbrief nieuws.devries.fr, die ik overigens, Stefan, zelf met zeer veel plezier lees. We hadden het net over Marine Le Pen, en je hebt een beetje geschetst wie ze is, en ook degene die haar omarmen in deze verkiezingscrisis. Nu Emmanuel Macron, die man die eigenlijk uit het niets naar boven is gekomen. Eerst even om hem een beetje te plaatsen. Is dat nou een beetje een Trudeau-Obama-Jesse-Klaver-effect wat we hier zien?
Ja, ik denk dat dat ook speelt. Absoluut. Deze man was minister van Economie, 2 jaar maar, in de regering Hollande. En op een gegeven moment is hij opgestapt, omdat hij het niet eens was met het beleid van Hollande. En toen dacht hij, ik begin voor mezelf. Dat was in augustus, afgelopen augustus. En iedereen dacht van, nou ja, die zien we nooit meer terug. Maar hij is een beweging gestart, dus geen politieke partij. En die heet En Marche, oftewel onderweg of op weg.
Voorwaarts.
Voorwaarts, ja. Voorwaarts vooruit. En binnen een paar maanden is dat een enorme volksbeweging geworden. En ja, hij is 39 jaar. Nu is dat in de Nederlandse politiek een redelijk normale leeftijd. Maar in Frankrijk ben je dan echt een broekie. Het is zelfs zo dat de jongste leider van Frankrijk voor Emmanuel Macron was Napoleon de Eerste. Die was 36 of 37, dus dat is al 2 eeuwen geleden. Dus ja, deze jonge man, althans zo wordt hij in Frankrijk steeds genoemd, die heeft geen politieke ervaring, behalve dan die 2 jaar als minister. Hij is nog nooit ergens kandidaat geweest of gekozen in een gemeenteraad of zo. En hij komt van de eliteschool, de ENA. Dus wat dat betreft is hij wel een systeemproduct. Maar tegelijkertijd is hij, of begon hij helemaal alleen. Dus nog maar een maand of 8 geleden. En dat is nu echt een fenomeen.
Ja, even duiken in een paar dingen die je steeds in het roddelcircuit, zal ik maar zeggen, leest. Zijn huwelijk met zijn oude schooljuf, die is ook 20 jaar ouder. Nou, dat geeft dan allerlei aanleiding tot grappige verhalen. Zijn verleden als bankier bij, ik geloof, Goldman.
Rothschild.
Ja, Rothschild. Nou, dan heb je een vlekje als je bij zo'n grote investeringsbank hebt gezeten. Ja. Maar het klaarblijkelijk deert het hem niet.
Nee, absoluut niet. En natuurlijk dat van zijn vrouw. Ik bedoel, als het andersom was geweest en het was een jonge vrouw met een oudere man, dan had niemand daarna gekraaid. Dus zijn tegenstanders proberen daar wel een punt van te maken, maar niemand die dat serieus neemt. En zijn bankiersverleden, dat probeert hij van zich af te schudden. Hij zegt dat hij daar trots op is, dat hij daar veel van heeft geleerd. Maar tegelijkertijd is hij nu al langer geen bankier meer dan dat hij bankier was. Hij is ook niet meer in dienst, hij is geen ambtenaar. Hij doet zijn campagne helemaal op eigen kracht. En dat is een groot verschil met alle andere kandidaten die allemaal ambtenaar zijn of al een gekozen ambt bekleden. Zoals Marine Le Pen, die is natuurlijk Europarlementariër. Nou, dat is hij dus niet. Tegelijkertijd, zijn bankiersverleden heeft ook een voordeel. Want hij kan zeggen, kijk, ik ben een van de weinige politici in Frankrijk die een echte baan hebben gehad. Want ook dat heb je bijna niet in Frankrijk. Als je de politiek ingaat, dan doe je dat op je 20ste en daar ga je uit op de dag dat je overlijdt, dus rond je 80ste. Het is heel ongebruikelijk in Frankrijk, zoals dat in Nederland wel gebeurt, dat je een paar jaar in het bedrijfsleven werkt, dan ga je 10 jaar in de politiek en dan ga je weer terug het bedrijfsleven in. Daarmee is hij ook al anders. Ja. Dus zijn gebrek aan ervaring, dat wordt door sommigen verweten, ziet hij juist als een kans.
Ja,
als een voordeel.
En hij kan in elk geval een balans en een winst- en verliesrekening lezen. Dat geldt ook niet voor elke.
Ja, dat is wel heel wat.
Wat zien zijn kiezers in hem? Wie zijn dat? Waar zitten ze en wat zien ze in hem?
Nou, zijn kiezers zitten eigenlijk overal. Ik denk het belangrijkste dat ze in hem zien is het optimisme dat hij uitstraalt. En dat is natuurlijk in een land dat tot het depressiefste volk op de wereld heeft een uitzondering. Hij is heel internationaal, hij is een uitgesproken Europeaan. Hij spreekt aardig Duits, redelijk goed Engels, zeker voor een Franse politicus. Dus je kan eigenlijk zeggen, hij is de politicus van de start-up generatie. Hij spreekt ook heel veel mensen aan op links, op rechts. En ook heel bijzonder, hij is voor de consensus. In Frankrijk is de politiek altijd een kwestie van keihard tegen elkaar ingaan. Men werkt eigenlijk nauwelijks samen. Het is altijd links tegen rechts. En als rechts iets fout doet, dan duikt links daarbovenop en andersom. Nou, hij zegt, ik wil Frankrijk erbovenop helpen. En de enige manier waarop we dat kunnen doen, is door samen te werken. Ja. En dat is geen politieke posture, daar gelooft hij ook echt in.
Een Franse polderaar, zou je kunnen zeggen.
Dat absoluut.
Is ook, ja. Nou, is het een liberaal? Je zegt al, hij zoekt een soort midden tussen misschien de goede kanten van die beide politieke bewegingen uit het verleden, want die zijn er natuurlijk. Maar hij wil er ook wel behoorlijk in. En je hebt van die klassieke dingen, ja, ik weet dat ze cartoonesk zijn, maar ze zijn er. Fransen houden niet van werken, dat doen ze maar 35 uur in de week. Ze zitten het liefst op het terras om elkaar uit te leggen hoe de wereld in elkaar steekt, en dat met een beetje depressieve blik in het gelaat. Ik weet dat het een karikatuur is. Niettemin.
Ja.
Niettemin. Op de een of andere manier steunt hij het idee dat je daar toch een beetje moet optreden. En daar krijgt hij nog kiezers mee ook. Hoe krijgt hij dat voor elkaar?
Ja, absoluut. Nou, eerst een opmerking over het werken. De Nederlanders, dat is het volk dat het minste werkt op aarde. 29 uur per week gemiddeld. Maar goed, dit terzijde. De Fransen werken ongeveer 37 uur. Dus wat dat betreft, dat is één dag meer dan de
Nederlanders.
Jawel,
maar nou neem je mannen en vrouwen en deeltijd door elkaar heen. Dat is niet
het gaat om de gemiddelde werktijd. Maar goed, dit terzijde.
Maar het is een karikaturaal beeld van de Fransman.
Ja.
De Fransman die moppert en defensief is en niet werkt. En hij zegt, kom op vrienden, we moeten aan het werk. Zonder dat er Frans nou meteen dreigt, als dat gebeurt, gaan we weer in staking.
Nee, precies. Hij wil echt laten zien dat als je ergens voor werkt, je ook ergens voor kunt komen. Dus een soort van Franse versie van de American Dream. Dat is dus optimistisch. Hij is bijvoorbeeld ook heel erg begaan met het lot van de jongeren in de voorsteden. Want daar is de jeugdwerkloosheid soms meer dan 50%. En ja, ik heb hem meerdere keren gezien en ook geïnterviewd. En als hij over de voorsteden praat, dan is hij echt gepassioneerd. Dus dat is een probleem dat hem echt aan het hart gaat. En dat is al heel anders dan alle andere presidenten tot nu toe. Want ja, de banlieues, daar bleef je liever van ver vandaan. Dan gooi je een zak met geld naartoe. En het echte probleem wordt niet opgelost. Nou, dat is iets waar hij dus echt iets aan wil doen. En hij gaat er ook vaak naartoe. En in de banlieues is hij dus ook behoorlijk populair. Omdat hij laat zien dat, ook al kom je uit een achterstandswijk, dan kun je toch iets bereiken. En daar wil hij dus, ja. Dat is een van zijn programmapunten.
Nou heeft het Franse systeem een wat wonderlijke verkiezingsmethodiek in tweeën. Dus je krijgt eerst een ronde en dan twee weken later de tweede. Dat heeft misschien ook wel iets sympathieks, omdat iedereen dan nog eens goed kan nadenken, heb ik er nou wel verstandig aan gedaan. Maar hoe komt het dat de meeste peilingen zeggen, Le Pen gaat ronde 1 winnen en Macron ronde 2? En ik zou dan met mijn boerenverstand denken, waarom wint hij dan niet gewoon meteen?
Ja, nou, dat zou in theorie kunnen. Als een kandidaat meer dan 50% van de stemmen haalt, dan is er geen tweede ronde. Maar er zijn in de eerste ronde 11 kandidaten. 11 hele verschillende mensen, waarvan je de meeste niet zult kennen. Want daar praat je alleen maar over als ze kandidaat zijn bij een presidentsverkiezing. Het is een manier in Frankrijk om mee te doen in de politiek, omdat het de allerbelangrijkste verkiezing is. In de eerste ronde, dit is de laatste peiling, gaan Macron en Le Pen nu nek aan nek, met allebei 25%. En het lijkt erop dat die 25%, misschien 30% voor Marine Le Pen, misschien het glazen plafond is, waar ze eigenlijk niet doorheen kan breken. Omdat er heel veel mensen zullen weigeren op het Front Nationaal te stemmen. Dus dat betekent dat ook mensen die aan de rechterkant van het spectrum, die in de eerste ronde misschien op hun rechtse kandidaat hebben gestemd, dat is in dit geval François Fillon, die stemmen gaan niet naar extreem rechts, maar die zullen waarschijnlijk op Macron stemmen. Dus er is een enorme transfer van de stemmen van alle andere kandidaten. Juist omdat mensen in de tweede ronde, ja, je zou het kunnen zeggen, tegen Marine Le Pen gaan stemmen. En daarom kan ze in ieder geval deze verkiezing niet gekozen worden. Althans, volgens de peilingen.
En zoiets als Manuel Valls, de socialist, die uiteindelijk zegt, ik ga ook op Macron stemmen, is dat een doodklap voor Le Pen uiteindelijk? Want hij die vertegenwoordigt natuurlijk een grote groep.
Nou, het is meer een doodklap voor de Socialistische Partij.
Want ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, hij valt zijn premier partij af. Ja.
Ja, die partij ligt nu helemaal in diggelen. En de kandidaat van de Socialistische Partij, die mag blij zijn als die op de vierde plek eindigt. En zelfs de extreem linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon, die staat nu 5 punten voor op Benoît Hamon, de kandidaat van de Socialistische Partij. Dus wat Manuel Valls gisteren heeft gedaan, ja, daar wordt hier echt schande van gesproken. Dat wordt echt als verraad gezien. En het betekent feitelijk het einde van de Socialistische Partij in Frankrijk.
Waar hebben we dat meer gehoord de laatste tijd?
Ja, precies.
Dankjewel, Stefan de Vries, correspondent in Frankrijk voor RTL Nieuws en auteur van de nieuwsbrief nieuws.devries.fr.
The Donald Show.
Tijd voor de wekelijkse update over de United States of Trump met Amerika-watcher Jan Postma. Jan, in delen van Washington is klimaatverandering een vies woord geworden.
Ja, een heel vies woord. Ja. Zelfs een verboden woord in sommige stukken van Washington. Medewerkers van het internationale kantoor van het Energy Department, het ministerie dat over energiezaken gaat, die kregen deze week een memo waarin de volgende woorden en termen in de ban worden gedaan. Klimaatverandering, emissiereductie en Paris Agreement. Dus het verdrag van Parijs over het klimaat. Die moeten vermeden worden in alle briefings en ook in alle geschreven communicatie. Politico die schrijft erover. En ook andere onderdelen van het Energieministerie en Buitenlandse Zaken, die zeggen ook van ja, we hebben geen verboden woordenlijst, maar we proberen deze woorden wel allemaal te vermijden vanwege het beleid dat nu vanuit het Witte Huis komt. En ja, dat is natuurlijk het beleid wat Trump deze week nog eens officieel een keertje neerzette. Dit zijn mijn plannen met een presidentieel decreet, en daarmee veegt hij ook dan al Obama's klimaatacties van tafel, zegt ook Stephen Colbert.
Sign an executive order to loosen restrictions on greenhouse gas emissions and essentially wipe out Obama's climate change record. I think this means he just surrendered Florida to the ocean.
Ja, dat Florida, dat gaat een kopje onder.
Ja, dat is ook trouwens waar, hè? Het waterpeil stijgt daar echt geen graf voor.
Nederland is ook nog bezig.
Ja. Trump zei tijdens de campagne steeds, ik kies voor banen en niet voor milieu. En dan had hij het bijvoorbeeld over staten als Kentucky met de kolenmijnen.
Ja, inderdaad.
En hij werd goed te verkopen.
Ja, klopt. Juist voor dat soort regio's inderdaad. Hij zei ook tijdens de campagne van, nou, Clinton die is eigenlijk tegen de kolenmijnen. Die is eigenlijk ook tegen jullie, mijnwerkers. En Trump zegt dan, nou, ik wil jullie juist helpen. En hij stelt het dan voor als een soort strijd. Hè. Dus een soort oorlog tegen het kool.
My administration is putting an end to the war on coal.
How many wars is America fighting? There's a war on coal?
Ja, een oorlog tegen kool. De Daily Show was dat. En ook een mooie, dat kool lijkt dan wel vies, maar als je er een ander woordje voor zet, is het ineens heel schoon.
We're gonna have clean coal. Really clean coal.
Yes, clean coal. I know clean coal sounds like an oxymoron, but so does President Trump.
Ja, we lachen erom.
Ja.
Maar zijn achterban vindt het fantastisch.
Ja, nou, wat jij net al zegt, hè, die staten waar al die kolenmijnen, die verlaten kolenmijnen zijn, dat zijn ook belangrijke swing states vaak. Veel werkloze mijnwerkers. Die boodschap sluit daar echt helemaal aan bij de teleurstelling die ze daar voelen. Maar Trump die belooft dus hiermee ook een beetje, al die kolenbanen die gaan weer terugkomen. Maar de vraag is dat wel zo?
Deregulation isn't gonna help. Energy production has moved on. Coal jobs are like those dads who went out to get cigarettes. They're not coming back.
Ja, het is een beetje als je vader die dan een pakje sigaretten gaat halen en dan nooit meer terugkomt. Dat geldt ook voor die kolenbanen, zegt Trevor Noah. En die rekent ook nog even voor dat er in die nieuwe energie, hij zegt, wel 10 keer zoveel banen te creëren zijn als in die ouderwetse kolenmijnen, waar ook nog veel nu geautomatiseerd wordt. Dus waar veel minder banen terugkomen, als je dan de experts mag geloven. En ondertussen is de wereld ook aan het veranderen, hè, want die kolen in de rest van de wereld zijn we er allemaal niet meer zo van. Trevor Noah zegt, dit is Amerika. Dit is juist het land dat nieuwe dingen uitvindt. En we moeten juist vooruitkijken. En Trump doet dat dus niet. En dat is eigenlijk heel erg on-Amerikaans.
America went from candles to the light bulb. Right? America went from covered wagons to aeroplanes. Unemployed girls to Instagram models. The point is progress. And now you want to go back to coal? Like, thank God John F. Kennedy didn't think like Trump. Can you imagine what that would have been like? Because instead of going to the moon, he would have gone, what? The Russians are going into space? Well, then I pledge that in this decade, we'll find a horse path to India!
Ja, het is prachtig. Nou, overigens, als je in Kentucky woont en er komen 1000 banen bij om dat hele grote land, dan ben je wel degelijk gelukkig.
Ja, dat vergeet iedereen te juichen.
Dus we kunnen er wel allemaal om lachen, maar hij heeft toch ook wel een punt. Dankjewel, Amerika-watcher Jan Postma.
BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
President Erdogan heeft zojuist Rex Tillerson ontvangen, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het liefst had de Turkse president iemand anders uit de VS zien komen aanvliegen, namelijk zijn vijand Gulen. Komt dat nou een stapje dichterbij door dit bezoek? Erik-Jan Surgers, Turkije-specialist aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Erdogan zal ongetwijfeld aandringen op de uitlevering van Gulen aan Turkije, de man van wie Erdogan immers beweert dat hij achter die mislukte coup-poging zat. Denkt u dat dat bezoek die uitlevering dichterbij heeft gebracht?
Nee, dat denk ik niet. Het heeft het ongetwijfeld op de agenda gezet, want de Turken zetten dat momenteel bij iedere overleg op de agenda. Het blijft hun nummer één prioriteit om Gulen uitgeleverd te krijgen. Maar voor zover wij weten, hebben zij tot dusver geen overtuigend bewijs kunnen leveren dat Gulen bij de staatsgreep betrokken was. En in Amerika is natuurlijk inmiddels het nieuws uitgelekt dat Trumps voormalige veiligheidsadviseur, generaal Flynn, in het geheim overleg heeft gehad met de schoonzoon van Erdogan, ja, over een mogelijke ontvoering van Gulen.
Ja, buiten de rechterom, ze heette dat
buiten
dan.
Buiten de rechterom. Ja. Dus dat zal nu, denk ik, de mogelijkheden van de Amerikaanse regering om ook nog maar iets buiten de rechterom te doen, enorm beperken. Dus ik denk dat die kansen voor uitlevering, dat die voor Turkije heel slecht staan.
Ja. Dan naar een ander belangrijk punt waar de heren het over gehad hebben, Syrië. Wat willen de Turken nou precies van de Amerikanen horen?
Nou, de grootste zorg van de Turken eigenlijk al gedurende de hele Syrische burgeroorlog is het ontstaan van een Koerdische onafhankelijke staat in het noorden van Syrië. En ze willen eigenlijk van de Amerikanen horen dat de Amerikanen hun toezeggen dat zoiets niet zal gebeuren en dat Syrië een eenheidsstaat zal blijven. Ook in de toekomst, ook als die oorlog voorbij is. Dus geen onafhankelijke Koerdische staat. En de Turken zijn natuurlijk op het moment een beetje in het defensief gedrongen in Syrië, omdat aan de ene kant de Amerikanen duidelijk hebben gemaakt dat zij wel degelijk met de Koerdische milities blijven samenwerken tegen IS in het aanstaande offensief tegen de hoofdstad van IS, Raqqa. En bijna tegelijkertijd hebben de Russen laten weten dat zij een militaire post hebben gevestigd in het Koerdische gebied in het noordwesten van Syrië. En dat was heel duidelijk bedoeld als een signaal aan Turkije, tot hier en niet verder.
Nee, dus je ziet twee eigenlijk onafhankelijke fronten, een Russisch en, ik zal maar zeggen, een Amerikaans, beide oprukken naar Raqqa. En de Turken die spelen daar een soort rol in het midden. Het enige waar ze het over eens zijn, is dat IS moet worden uitgeschakeld. Maar als ik het goed begrijp, hebben ze dan allemaal hun eigen eindstrategie.
Absoluut, ja. Voor de Russen en Assad is IS niet zozeer de eerste prioriteit. Het is voor hun belangrijker om het westelijk deel, het dichtbewoonde deel van Syrië, volledig in bezit te krijgen. Dus waarschijnlijk zullen de Russen en de Syriërs hun energie eerder spenderen aan een offensief tegen Idlib in het noordwesten, waar andere strijdgroepen dan IS op dit moment de baas zijn. En in het binnenland, daar voert Amerika samen met Koerdische milities en een aantal Arabische milities de strijd tegen IS. Maar dat zijn bijna gescheiden zaken op het moment. Ja. Ja, dus en de Turken zitten in het midden.
Het is eigenlijk een beetje net als wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde toen de Russen van het oosten aankwamen en de geallieerden vanuit het westen. Dus dat kan gebeuren.
Okay. Ja, maar toen was er wel een gezamenlijk doel.
Dat is waar. En ze hadden één gezamenlijke vijand. Dank, Erik-Jan Suger, Turkije-specialist aan de Universiteit Leiden.
BNR De Wereld. Blik op Europa.
Absurdisme heeft zijn intrede gedaan bij de verkiezingen in Servië. Zondag kiest het Balkanland een nieuwe president. Een van de kandidaten is een student die een corrupte politicus speelt. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Wie is deze grappenmaker?
Dat is Luka Maksimovic. Inderdaad, een student communicatie, om precies te zijn. 25 jaar oud. Hij doet alleen onder een andere naam mee. Dat is namelijk Prili Tarcevic. En dat betekent in het Servisch iemand die eigenlijk de hele tijd van de ene naar de andere partij overspringt, zodat hij er zelf beter van wordt. Dat geeft hij zelf ook toe. Ik doe alleen maar mee om rijk te worden en ik zal liegen en bedriegen om dat doel te gaan bereiken. Even om een beeld te scheppen. Deze man, jonge man, die kleedt zich in witte pakken, volledig in het wit. En heeft dan zo'n hip knotje bovenop zijn hoofd. Heeft hij zijn haar samengebonden. Nou, groot horloge, grote dikke nepring erbij. En vanuit het café van zijn vader runt hij deze campagne tot groot enthousiasme bij de Serven. Iedere keer als hij op straat komt, iedereen wil met hem op de foto en omarmt hem. Het internet staat helemaal vol met dat soort filmpjes. Komt allemaal door zijn charisma, zegt hij zelf.
Nou, ik denk een beetje aan Beppe Grillo, wat er is in Italië ook gebeurd. Was ook een grappenmaker. Heeft deze man een verkiezingsprogramma?
banen en geld voor iedereen. Een beetje de variant op gratis bier. Is dat
geen gezeik, allemaal rijk.
Ja, hij liep wel een beetje te zwaaien met een stapel papier op een van de filmpjes. Kijk, hier is mijn programma. Maar het is toch vooral echt een mediacampagne. Dus Facebook, YouTube, je ziet video's waarin die 's ochtends opstaat. Dan begint hij met een paar push-ups. En dan pakt hij een ei, daar tikt hij een klein gaatje in. En dan slurpt hij het rauwe ei leeg. Op een wit paard rondrijden. Hij heeft ook een soort koninklijke scepter. Dat is, als ik goed kijk, volgens mij gewoon de roede waar je normaal je gordijnen aan ophangt. Nou ja, en dan al die filmpjes. En dan kan je er natuurlijk ook een lekker muziekje onder zetten, zoiets.
Oké, grappig allemaal, leuk, maar maakt die een kans?
Nou, er is een Servische krant die zegt dat hij 11% van de stemmen gaat krijgen. Dan hebben we het ongeveer over het niveau CDA-D66 bij onze laatste verkiezingen. Er zijn ook wel peilingen die hem iets lager inschatten. Maar met die 11% zou hij tweede worden in deze verkiezingen. Hij heeft ook al eens meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in het stadje waar hij vandaan komt. Daar heeft hij 20% van de stemmen gekregen, 12 raadsleden. Zelf zegt hij daarover dat dat gewoon 10 serieuze politici zijn. En dan sluit hij zichzelf en zijn sidekick verder even uit. Hij heeft nog wel één belofte gedaan. Het allereerste wat hij gaat doen als hij president wordt is trouwen met zijn vriendin, zodat zij ook echt de first lady zal zijn.
First lady. Wat zegt dit over Servië?
Nou ja, wat zegt dit inderdaad over Servië?
Nou ja, we kennen Servië altijd toch wel eens een beetje dramatisch Slavisch volk. En nou hoor ik dit, dat is toch wel een ander verhaal.
Ja, want dit hele verhaal is een soort van, ja, je Borat natuurlijk gehad. En je refereerde al even aan Van Koten en de Bie, de tegenpartij, dat is het een beetje. Maar er zit natuurlijk wel een serieuze ondertoon aan, dat er echt een totaal gebrek aan vertrouwen is in de huidige politici die het land runnen op dit moment. Vooral onder jongeren is hij heel erg enthousiast. Dat zijn mensen die misschien helemaal niet zouden gaan stemmen, maar die nu zeggen, nou, deze parodie, ja, daar zie ik eigenlijk wel in. Het is de Servische variant van de anti-elite, anti-establishment stemmen eigenlijk een beetje.
Als je het niet redt, en ik begrijp uit jouw woord dat die kans niet zo groot is, wie wordt het dan wel?
Dat is de huidige premier Vučić. Die staat misschien zelfs boven de 50%. Wat zou betekenen dat het na één ronde afgelopen is. Voormalig minister nog onder Slobodan Milošević. Inmiddels wel wat gematigder. Was afgelopen maandag wel bij Vladimir Poetin op bezoek. Probeert die contacten met Rusland ook erg goed te houden. Is van oudsher natuurlijk een belangrijke partner van Servië geweest, Rusland. Maar tegelijkertijd is hij ook voor Europese toetreding. Dus hij probeert op de een of andere manier die twee kanten te balanceren. En ja, een vriendschap in Poetin, met Poetin, dat rekent gewoon onder Servische stemmers wel tot goedkeuring. En deze man, hij heeft natuurlijk ook een platform als premier, gaat ook bij Merkel langs en die zal ongetwijfeld deze verkiezingen gaan winnen.
We gaan straks nog wat verder over hem praten met Joris Voorhoeven, Europa-verslaggever Jesse. Dank je wel. Pas op, er dreigt een nieuwe oorlog in de Balkan. Balkan, daarvoor waarschuwt oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven.
BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
In verschillende landen in de Balkan nemen de etnische spanningen weer toe. Door alle aandacht voor de Brexit en het opkomende populisme dreigt Europa die regio te vergeten. Ik praat erover met Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie en lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. Dag meneer Voorhoeven.
Goedemiddag, meneer Almerburg.
Er speelt een heleboel tegelijk, meneer Voorhoeven. Laten we even een aantal punten uithalen. In de eerste plaats, de Servische minderheid in Bosnië-Herzegovina wil een referendum over onafhankelijkheid. Waarom komen ze daar nu mee?
Omdat zij toch hun Servische identiteit willen benadrukken en zich niet gelukkig voelen in de constructie Bosnië-Herzegovina. Het nationalisme speelt weer op.
En hoe wordt daar in Bosnië op gereageerd?
Heel nerveus en boos. Ook vanuit de Europese Unie is aangeraden dat iedereen zich rustig moet gedragen en niet die etnische en nationale verschillen weer moet opspelen. Er zijn meer meningsverschillen en er komen verkiezingen aan in Servië en de kwestie Kosovo speelt op, dus het is allemaal erg gevoelig.
Ja, en ze zijn niet in staat om die oude haat, rivaliteit om dat uit te praten. Dat lukt maar niet, na al die jaren nog steeds niet, klaarblijkelijk.
Ja, die verschillende gevoelens zijn nog steeds hevig. En het leed van de oorlog is alweer een beetje aan het wegzakken in de herinnering van sommigen. Niet de oudere generatie, maar ik denk eerder de jongere generatie. Is denk ik nog wat feller op sommige gebieden. Althans, dat blijkt ook uit een opiniepeiling in Servië.
Ja. De Russen bemoeien zich ermee en die hebben Servië eind december voorzien van een grote hoeveelheid wapens. Steunt Rusland het referendum?
Dat vermoed ik wel, want de regering Poetin steunt alles wat onrust veroorzaakt in het Westen. De tactiek is zoveel mogelijk verwarring te zaaien en tegelijkertijd ook de vriendschap voor wat wordt gezien als een broedervolk, Servische mensen. Er is regelmatig overleg tussen Servische leiders en Poetin en de zijne, minister Lavrov. Hoewel Lavrov wel zegt dat de vredesakkoorden van Dayton moeten worden gehandhaafd, denk ik dat Rusland toch graag ziet dat het er onrustig wordt, want dat is een nieuw probleem voor het Westen.
Ja, nou, die Slavische broederschap die lag ook destijds aan de Grote Oorlog een beetje ten grondslag of speelde een rol. Maar denkt u nu dat dit uit de hand kan lopen en kan leiden tot geweld?
Dat risico is er wel, maar moeten we ook niet overdrijven. De kunst is natuurlijk het te bedwingen. De Servische bevolking in Servië zelf vindt voor ongeveer driekwart dat men niet weer opnieuw met geweld moet beginnen. En dat ligt dus onder de jongeren helaas iets minder vreedzaam. In Kosovo zijn er hevige spanningen, omdat de Kosovaarse Albanezen of de Albanese Kosovaren eigenlijk nu de problematiek van discriminatie hebben omgedraaid. Zij werden in het verleden gediscrimineerd door de Serviërs. Nu zijn zij de meerderheid en discrimineren zij de Serviërs. Zo zijn er 3000 Serviërs die naar een verkiezingsbijeenkomst in het noorden wilden gaan. Zijn daar tegengehouden en allemaal weer teruggezonden. Dat maakt hen natuurlijk woedend.
Ja, en kan daar een gewapend conflict uit ontstaan? Want uit wat zich in Kosovo afspeelt?
Nou, in Kosovo zijn nog ongeveer 4000 NAVO-militairen aanwezig. Dus dat is wel rustgevend, denk ik. In de zin van dat iedereen weet dat die zich een beetje moet gedragen. Ik denk dat het risico van een verdeling en een opsplitsing in Bosnië-Herzegovina wat ernstiger is. Omdat de president van de Serviërs in Bosnië-Herzegovina, de Republika Srpska, openlijk heeft gesproken over afscheiding.
Ja. Nu wordt Servië zelf geleid door een pro-Europese premier, Vučić.
Ja.
Die wil dus lid worden van de Europese Unie. Hoe staat hij tegenover een referendum en tegenover deze hele ontwikkeling, ook zoals u dat omschrijft, de toenemende agressie, als ik het zo mag noemen, onder jongeren?
Vučić ziet heel correct dat de toekomst van Servië en de belangen van de Servische bevolking toch vooral ligt in samenwerking met Europa. En hij wil op den duur Servië de Europese Unie inleiden. Maar hij weet natuurlijk dat de Europese Unie een heel andere agenda nu heeft. En dat we erg bezig zijn in de Europese Unie met de problematiek van het uittreden van Groot-Brittannië. En dat er ook in de Europese Unie in veel landen een soort nieuw nationalisme is opgedoken, wat niet staat te trappelen om weer nieuwe lidstaten toe te laten.
Nee, en kan hij dus dat voorlopig gewoon vergeten? Is dat de boodschap van de EU?
Het gaat nog heel lang duren.
Ja, maar dat lijkt mij onder deze omstandigheden tegenover hem nou juist niet zo'n prettige boodschap, gelet op de spanningen die hij moet beheersen.
Ja, maar de politiek moet wel van die realiteit uitgaan. Dus hij zal zich denk ik toch het beste kunnen concentreren op de stabiliteit en verdere ontwikkeling van de Servische staat zelf. En hij moedigt afscheidingsbewegingen en onrust in Kosovo, voor zover ik kan nagaan, ook niet aan. Hij heeft naam gemaakt als iemand die meewerkte met een financiële hervorming van Servië, onder leiding van het Internationale Monetaire Fonds. Dus in het palet van mogelijke politieke keuzes is hij nog helemaal niet zo gek.
Nee.
Maar hij overlegt dus wel met de regering Poetin. En zijn land heeft inderdaad een forse wapenzending gekregen van Poetin. Overigens oud spul waar de Serviërs zelf heel veel in zullen moeten investeren om het werkbaar te maken.
Om het weer aan de praat te krijgen. Je hebt dus behalve Rusland, dat een grote rol speelt. Overigens even over Montenegro, want dat wordt dus lid van de NAVO met al zijn 2000 soldaten. Daar zijn de Russen woest over. Waarom maken ze daar zo druk over?
Rusland slaat aan op alles wat met de NAVO te maken heeft. Omdat Rusland, het huidige Rusland van Poetin, dat ziet als een vermindering van de eigen machtspositie. En men zegt dat Rusland zat achter een poging tot moord op de premier van Montenegro, volgens een Montenegrijnse politieofficier die dat heeft geopenbaard. In ieder geval is het heel touchy, deze ontwikkeling. En de Senaat in de Verenigde Staten heeft net
besloten om het goed te keuren. Ja.
Net besloten met maar 2 stemmen tegen om Montenegro dus in de NAVO te willen binnenloodsen. Ja, dat is een besluit van de Montenegrijnen zelf. Zij hebben daar recht op, dat is zelfbeschikking. Maar de regering Poetin is niet zo van de zelfbeschikking.
Nee. En dan heb je de rol van Turkije. Dat bemoeit zich ook steeds meer met het conflict. Erdogan spreekt over de islamitische band met Bosnië. Ja, dat is begrijpelijk. Wat wil hij? Wat wil Turkije in dit gebied?
Invloed en uitbreiding van invloed. En Erdogan wil ook binnen zijn eigen land meer invloed en heeft daarvoor dat presidentiële systeem ontworpen, waardoor hij zelfs in het Turkse parlement geen verantwoording meer hoeft af te leggen. Dus Turkije wordt, als dat referendum wordt aangenomen daarover, een autocratische staat. En autocratische regimes hebben altijd confrontatie nodig, binnenlands en buitenlands. Nou, binnen Turkije is Erdogan de confrontatie jegens de democratische Koerdische stroming aangegaan. Heeft de leiders die een goed verkiezingsresultaat hebben geboekt in de gevangenis gegooid. En over confrontatie met het buitenland weten we sinds kort ook het een en ander in Nederland en in Duitsland. Dus ja, hij zoekt ruzie.
Ja, en dan is het makkelijk om te kijken naar een stukje gebied dat ooit deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk, zoals Bosnië.
Dus inderdaad.
En dat is dan net als de Slavische gevoelens bij de Serven ten opzichte van de Russen, iets van een broedervolk.
Ja. Veel leiders bewerken gevoelens van solidariteit en nationalisme en religie. Niet omdat ze zelf zo van de religie zijn, maar omdat het een methode is om mensen te mobiliseren voor hun politiek.
Ja, nu is uw boodschap, als ik het goed begrijp, we moeten echt heel goed uitkijken. Er zijn spanningen en ze zouden uit de hand kunnen lopen. Is Brussel zich hier voldoende van bewust?
Mevrouw Mogherini denk ik wel, want die houdt zich er dagelijks mee bezig. Hè, de hoge vertegenwoordiger voor de buitenlandse politiek van de Europese Unie. Maar in de lidstaten staat de Balkan, Servië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo niet erg hoog op de agenda. De Europese Unie heeft nog maar, als ik me niet vergis, 600 soldaten, militairen in Bosnië-Herzegovina. En 4000 in Kosovo. Het zou verstandig kunnen zijn, lijkt mij, om de zogenaamde EU-militaire macht in Bosnië-Herzegovina uit te breiden als signaal dat wij toch wel ons verantwoordelijk voelen in de Europese Unie voor het behoud van de vrede die daar na een buitengewoon vredeoorlog tot stand is gekomen.
Ja. Ik heb het vermoeden dat dat op het ogenblik in de formatie niet echt helemaal bovenop de agenda staat. Hè?
Dat is zo, maar er zal in die formatie wel aandacht aan de Nederlandse defensieinspanning moeten worden.
En dat hangt besteed. Er mee samen. Ja.
Want dat hangt ermee samen. Ja. Men kan niet een vredebewarende rol spelen zonder een behoorlijk gefinancierd defensieapparaat. En Nederland loopt enorm achter, is een hekkensluiter geworden in de Europese NAVO-leden wat betreft defensieinspanning. Ja.
Dank. Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie en lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken.
BNR De Wereld. It's the economy, stupid.
Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Jelle Maasbach, economiecommentator. Waarop houd jij vandaag jouw financiële oog?
Er waren twee bijzondere berichten en die hebben eigenlijk allemaal te maken met, ja, laten we zeggen, het economische plaatje achter de grenspolitiek van Trump. Hij wil een aantal mensen uit verschillende landen er niet in hebben. En hij wil al helemaal geen Mexicanen, want dan bouwt hij een muur. Nou, om met Mexico te beginnen. Vandaag heeft de Centrale Bank van Mexico een oorlogskas gegeven aan het Mexicaanse ministerie van Financiën. Omgerekend $17 miljard. Dat is in ouderwetse peso $321 miljard. En die peso die is vorig jaar heel erg onderuit gekukeld. Alleen maar door de woorden van Trump. Trump wilde producten uit Mexico extra belasten. Hij wilde een muur bouwen. Dat zorgde voor heel weinig vertrouwen in die peso. En die peso is flink onderuit gegaan. Die koers ging naar beneden. En dat had meerdere grote gevolgen. Bijvoorbeeld de import voor Mexico zelf wat duurder. Het vertrouwen is minder. En heel belangrijk, tequila. Dat is José Cuervo. Dat is de grootste tequila-bouwer van de wereld. Het is een Mexicaans bedrijf. Wilde graag naar de beurs. Moest het twee keer uitstellen vanwege die Trump. Omdat hij maar elke keer uithaalde naar Mexico. Dat heeft dus allemaal grote gevolgen gehad. En dat bedrag is als een oorlogskas nu gebruikt om de koers te stutten. Dus om de koers weer omhoog te krijgen. Dat is dus een bijzonder bedrag. Een recordbedrag. Nog nooit in de geschiedenis had de Centrale Bank van Mexico en het ministerie daar het zo zwaar met Trump. En ook iets anders wat opvallend is, waar jij het al vaker over hebt gehad in de wereld, dat zijn die moslimlanden die er niet meer inkomen. De moslimban. Nou, jij weet als geen ander welke dat allemaal zijn. Welke landen er niet meer in mogen komen. Bijvoorbeeld Somalië, Syrië, Jemen, Iran, Libië en Sudan. En nu is eigenlijk gekeken, waarom wilde Trump dat niet? Mocht hij die mensen niet? Was hij bang dat ze Amerikaanse banen zouden afpakken?
Nou, er waren twee dingen. In de eerste plaats, het is nu tegengehouden door een rechter in Hawaii. Hè? Ja. Dus we moeten nog zien of het doorgaat. Maar het argument was, dit lijstje kwam van de regering Obama. En het criterium was, dit zijn allemaal landen waarmee wij zo slechte contacten hebben dat we geen goede visumafspraken kunnen maken. Want iemand moet, als je Amerika binnenrijdt, komt aan de andere kant, dus op het vliegveld of waar dan ook, kijken of het visum er wel in staat en of je het juiste ticket hebt. Dat was voor Obama het argument.
Ja, en toen zei iemand, nou, laten we het, en ik ben van de cijfertjes, laten we naar de economische gevolgen kijken. Is Trump dan zo bang dat mensen uit die landen komen en banen inpikken? Nou, 1 op de 5 mensen, immigranten, maken een vijfde uit van de arbeidsmarkt. En als je nou kijkt van de landen die vorig jaar zijn geweigerd, van die 6 staat alleen Somalië erin en dan helemaal onderaan. Cuba staat stijf bovenaan. 82% van alle Cubanen die een visum willen, die daar willen werken, die zijn geweigerd. En dat is een land waar Trump dan op dit moment niet zo heel veel tegen heeft. En dan kan ik ze allemaal wel gaan opnoemen, maar Somalië komt dan ergens op plek 13 van landen die economisch een gevaar zijn. Dus het economische plaatje dat mogelijk wordt meegenomen, ja, daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Dat zal geen gevaar zijn voor America First, voor de banen.
Ook fake news. Dankjewel. Economiecommentator Jelle Maasbach. En tot zover BNR De Wereld. U kunt onze uitzending terugluisteren online of via de BNR-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.